We willen met elkaar gaan lezen uit Galaten 2, vanaf vers 15 tot het einde. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 49 en daarvan het derde vers. Hij kan de prijs der zielen dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hij wenst vergeefs hier altoos het licht te zien, en door zijn schat het naar bederf te ontvlien. Hij ziet elk uur der wijzen levensend. Der dwazen dood blijft hem niet onbekend. Hij ziet dat hun in het sterven niets kan baten, maar dat zij het al aan anderen overlaten. Psalm 49, vers 3. We hebben geen organist, dus we zingen dat met elkaar zonder begeleiding. Luister naar Gods heilig woord uit Galaten 2, vanaf vers 15 tot het einde. Galaten 2 vanaf vers 15. Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus gelooft, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom, dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden, maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet, der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu leef in het vlees, en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, Zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Tot zover. Zullen we samen vragen om een zegen? Heren, U die zo hoog boven deze lage aarde woont, U die van zo'n onuitsprekelijke andere grootte en orde bent dan wij, U die slechts door te spreken de hemel en de aarde gemaakt hebt, U die zo groot bent dat deze aarde slechts een voetbank van uw voeten is. U die zo heilig zijt dat u om één zonde in het paradijs het ganse menselijke geslacht in de verdoemenis hebt geworpen. Omdat het recht der wet dat eist. De ziel die zondigt zal de dood sterven en toch. O Heer, u bent niet alleen zo oneindig heilig, dat het recht der wet dat nu eist. Maar u bent ook zo onuitsprekelijk barmhartig. Van zo'n heel andere orde dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Dat u het gewild hebt dat er nog een volk zalig zou worden. Uit het ganse menselijke geslacht. Verloren in zonde en schuld. U hebt het gewild dat er nog een kerk zalig zou worden om u eeuwig groot te maken. Heere, wat heeft u daarin toch bewogen? Het konden de mensen, wij konden het niet zijn. Met onze zonde, met onze ongerechtigheden, met onze gebalde vuisten naar de hemel, met onze haat tegen u en tegen uw wet. Wij konden het niet zijn, Heere. Want u kon van eeuwigheid wel zien wat wij doen zouden met uw zoon. Wij zouden hem kruisigen, wij zouden hem verwerpen. Wij zouden hem bespugen en bespotten. Wij zouden het enige middel ten behoud aan het kruis nagelen. En we zouden in blinde haat en blinde woede de spijkers door zijn handen en door zijn voeten slaan. We zouden roepen onze kelen hees, schreeuwen weg met hem. Kruist hem. U wist het van eeuwigheid wel, dat we hem zouden haten met een grondeloze haat. Omdat een onrechtvaardig mens en een goddeloos hart op geen enkele wijze kan verdragen. De onkreukbare heiligheid van u. En daarom toen u kwam, o Heer Jezus, tot het uwe. Toen hebben wij u niet aangenomen. Wij hebben u bespot en veracht. Wij wilden u niet. Wij konden u niet verdragen. Wij baden u dat u uit onze landpalen weg zou gaan terwijl u grote wonderen deed. Uw vriendelijke ogen deden onze harten besten van vijandschap. Uw milde handen deden onze handen ballen tot vuisten. Wij wilden u niet, Heere. Onze tongen werden als scherpe zwaarden. Die het uitriepen terwijl u leed aan het kruis. Verlos uzelf. Kom af van het kruis en dan zullen we u geloven. O leugenaars dat we zijn. Want we geloofden u niet en we geloven u nog niet, Heer. En daarom, Gode zij dank. Dat onze religie en onze theologie niet bestaat in het doen van de mensen. Gode zij dank dat de bekering niet bestaat in het werk van de mensen. Maar Gode zij dank dat het zo is. Ik wil en zij zullen. Gode zij dank, Heer, dat u het bent die werkt. Beiden het willen en het werken naar uw welbehagen gelukkig. Dat het werk van uw welbehagen en van uw verkiezing gelukkiglijk voortgaat. Dwars door alles heen. En mag het daar vanavond dan ook, Heer, op uitlopen? Zou u vanavond alles willen geven wat we nodig hebben in het spreken en het luisteren? Moet u alles wegnemen wat hinderen kan, Heer? En dat zijn wij helemaal. Maar mag het vanavond zijn dat onze tong vaardig mag worden gemaakt als de pen van een vaardige schrijver? om te spreken. Om alles te verdoemen en alles te vervloeken wat van de mens is. En alles op te heffen en alles aan te prijzen wat van u is, Heer. Kom er dan in mee, want wij kunnen het niet. Onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad, Heer. Maar komt u erbij. Met uw dierbare Heilige Geest, o zend hem dan, o Vader en o Zoon. Zend die dierbare Geest ook vanavond in ons hart. O Schepper Geest, wij roepen u toe. Kom erbij. En wil vanavond blazen in deze gedoden, opdat ze leven zouden. Heer, neem alles weg wat hinderen kan, onze zwakke moed, onze kleine kracht. U weet het wel, stof van jongs af geweest. Maar Heer, wij werpen ons op u. En we leggen deze hordes voor u neer. Ontferm u over ons en over onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. Vanavond weer verder gaan met de Dordtse leerregels. U kunt het erbij nemen. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Artikel 5 en artikel 6. Hoofdstuk 3 en 4, artikel 5 en artikel 6. Ik zal het voor u lezen. Gelijk het met het licht der natuur toe gaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden. Van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken. En, omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden zijnde, de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. En artikel 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Tot zover de artikelen die vanavond onze aandacht vragen. Als we met elkaar terugblikken op de vorige keer, dan loopt misschien het kippenvel nog over de rug. Tenminste, bij mij wel. Als we hoorden in de Romeinenbrief hoe Paulus ons beschreven heeft, dat er na de zondeval in het paradijs er nog iets overgebleven is in de mens, hele kleine resten van die kennis die hij in het paradijs had van God. U weet hè, dat de heerlijkheid, de staat der rechtheid bestond in ware kennis, gerechtigheid en in heiligheid. En iets van die kennis is overgebleven in het mensenhart. In het hart van alle mensen. En daarbij gevoegd heeft de Heere die sprake van de hemelen die Gods eer vertellen en dat uitspansel, wat het werk van de handen van de Heere verkondigt. Wat heeft de Heer daar nog aan toegevoegd? Hij heeft gegeven dat heel die schepping één sprake Gods is, die ons verkondigt dat God bestaat. We hebben gehoord hoe die schepping in staat is om ons de macht en de kracht van God, de majesteit van God, te openbaren. Zodat er niemand in deze hele wereld is die zeggen kan dat hij niet weet dat God bestaat. Alle mensen weten in deze wereld dat God bestaat. Iedereen weet het. Alleen wat doen we daarmee? Dat is de grote vraag. Nou, die vraag heeft Paulus ook beantwoord in de Romeinenbrief. dat de mensen met hun eigen wijsheid en hun eigen hoogmoed, met die resten die overgebleven zijn en die prediking vanuit de natuur, aan het werk zijn gegaan en daar allerlei filosofie in bedreven hebben en allerlei afgoden hebben gevormd. We hebben het gehoord, hè, dat Paulus ons voor heeft gehouden, dat de mensen zo ver gekomen zijn dat ze allerlei kruipend gedierte, slangen en dieren, hagedissen en krokodillen enzovoorts, zijn gaan verafgoden. Maar ook natuurverschijnselen zoals de zon of de Nijl, de rivier bijvoorbeeld, of sterrenbeelden, worden aangebeden. Door alle volken zijn allerlei afgoden gevormd, van gevormde boomstammen tot gebakken beelden enzovoorts. Omdat die religieuze aanleg van de mens, dat overgebleven godsdienstige gevoel, dat zoekt ergens een uitweg. En ik heb u gezegd dat hoe welvarender de cultuur en hoe zorgelozer de samenleving, hoe minder we nodig hebben dat er een God bestaat. Waardoor we in de westerse samenleving zo ver gekomen zijn dat er massa's mensen zijn die zeggen: wij hebben God helemaal niet nodig. En laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Wij komen echt de dag en de nacht wel door zonder God en daarom, daar is geen God. Nou ja, je ziet al snel in de geschiedenis dat ook dat geen verdraaglijke gedachte is. Stel eens voor dat er echt helemaal geen God is. Dan is ons bestaan totaal zinloos. Onze afkomst puur toeval. Onze toekomst totaal zinloos. En daar kan de mens uiteindelijk ook niet mee leven. Dus je krijgt allerlei vormen van bijvoorbeeld ietsisme. Dat mensen zeggen: ja, ik geloof wel dat er iets is, maar wat weet ik niet. En ja, dan gaan mensen proberen daar weer vorm aan te geven in de meest bizarre vormen. Uiteindelijk, hè, ligt daaraan ten grondslag dat de duivel de mensen zo ver krijgt, hè, dat ze niet alleen kruipend gedierte gaan aanbidden of alleen bomen gaan aanbidden, maar dat de mens uiteindelijk het schepsel, de mens, gaat aanbidden. En dan gaat het nog verder, nog verschrikkelijker. Uiteindelijk gaat de mens zichzelf aanbidden. De zelfvergoding. Ik ben God. Nou ja, dat is de mens. En als de mens dat doet, als de mens zo ver komt, hè, dat hij van de heerlijkheid van God, zoals die in de schepping ons geopenbaard is, dieren gaat maken, mensen gaat verafgoden, zichzelf gaat vergoden, dan geeft God de mens over aan zichzelf. Ja, en dan, ja, vorige keer hebben we het gehoord, vreselijke. Wat er van de mens dan overblijft, als die overgegeven wordt aan het goeddunken van zijn eigen hart. We hebben de zonde gehoord. We hebben, als het goed is, ons eigen hart horen verklaren tot in de diepste krochten van je bestaan. En je wist misschien niet dat je zo slecht was. Maar het is echt waar. Al die zaden van het kwade, ze liggen hier in uw en in mijn hart. Kun je het verdragen? Kun je het verdragen? Ik zal het niet weer expliciet maken. Kun je het verdragen dat God vanavond zegt, de spiegel ons voorhoudt en zegt: u bent tot alle kwaad geneigd. Conclusie. Deze weg, de weg van de overgebleven kennis van God, is een heilloze weg. Daarmee kunnen we niet tot de zaligmakende kennis van God komen. Sterker nog, we houden die kennis in ongerechtigheid en onder, en eindelijk raken we daardoor als verder bij de Heere vandaan. Die weg is dus niet begaanbaar. En dan komt in artikel 5 de vraag naar voren: als dan het licht der natuur het niet kan, kunnen dan de 10 geboden het niet? Kan de wet ons dan niet helpen om tot God op te klimmen? Kunnen wij niet tot de zaligmakende kennis van God komen door de wet? Zou dat misschien kunnen? Nou ja, reformatorisch als u bent opgevoed wellicht, zegt u direct: nee. Nee, door de werken der wet zal geen mens gerechtvaardigd worden. Je kunt met goede werken God niet behagen, toch? Toch gaat dat wel wat dieper. Toch ligt die vraag wel wat genuanceerder. Als ik u vraag, zou misschien de kennis van uw zonde, stel eens voor dat u kennis van uw zonde zou krijgen. Dat u daardoor droefheid naar God zou krijgen. Dat er een verlangen in uw hart geboren zou worden om God te kennen. Om de zaligheid te bekomen. Zou u in zo'n toestand van overtuiging van zonde, in zo'n toestand van bittere tranen klagen over uw schuld, van een hartelijk verlangen om God te kennen, zou zo'n bekering in uw leven de weg niet zijn tot God? Zou dus het hanteren van de wet in ons leven, dus u neemt de Bijbel, u neemt de wet, u gaat de 10 geboden lezen, u leest daarbij de catechismus na, hoe die geboden worden toegepast en u wordt meer en meer overtuigd van uw schuld. Het zondepak wordt als meer en meer gevoeld. U gaat meer en meer gebukt onder uw zonde. Zouden deze dingen niet nuttig zijn? Zouden deze dingen niet uitdrijven naar God? Zouden deze dingen niet de weg zijn tot de zaligheid? Zou de kennis van uw zonde, een ernstige droefheid daarover, de kennis van uw onvermogen, uw wanhopen en mistrouwen aangaande uw eigen rechtvaardiging en vernieuwing, uw begeren en uw zuchten naar verlossing, zou dat alles geen weg zijn tot God? Wat denkt u? Is dat niet een weg tot God? Ik denk dat het dichtbij komt vanavond. Dat het voor veel mensen de gedachte is, als ik nou eens zonde kennis had, als ik nou eens overtuigd was van mijn schuld, als ik nou eens hartelijke droefheid naar God had, als ik nou eens hete tranen zou kunnen wenen, als ik nou eens een nacht wakker zou kunnen liggen, als ik de toorn van God eens zou voelen, zodat de zweetdruppels van mijn aangezicht zouden druipen, als ik zo voor heel mijn omgeving en iedereen het zou zien, één betoning zou zijn van wederkeer, van bekering, van verandering, zou dat de weg niet zijn tot God? Nou, de remonstranten zeiden ja, dat is toch wel een weg tot God. Onze Dordtse vaderen zeiden nee, dat is geen weg tot God. Onze Dordtse vaderen die schrijven in de acta, daar citeren ze de remonstranten en daar zeggen ze, die remonstranten zeggen, de kennis der zonde, de droefheid, het verlangen en de bekommering om de zaligheid te bekomen, zijn tevoren voor het geloof, voor de bekering en voor de geest der vernieuwing. En ze zijn niet alleen geen zonde en niet schadelijk, maar ook nuttig en voordelig. En het zijn werkingen van gevoeglijkheid die God aangenaam zijn om de mensen verdere genade te geven. Dus die remonstranten zeiden, kijk eens, u kunt dan met het licht der natuur tot God niet opklimmen, maar er is een edele weg, de weg van de kennis der zonde, weg van de overtuiging van de schuld, en die weg is God aangenaam, zo aangenaam dat als u zo tot hem komt, moeder, arm, naakt, dan zal hij u verdere genade geven. Was de leer van de remonstranten. Nou, misschien is dat ook wel de leer van u. Ben je hele leven al bezig aan het tobben, aan het pogen? Kon ik toch eens? En je zoekt boeken en je zoekt voorgangers die op het allermeest in staat zijn om je hart te roeren, je emoties in beweging te brengen, om je te tarten en te slaan met de wet. En je zoekt steeds nieuwe leraren die het nog scherper en harder kunnen brengen, waardoor je alsmeer gepijnigd wordt. En als het kon, zou je nog een leraar zoeken die nog harder slaat, zodat je wanhopiger en wanhopiger zou worden en gebogen over de aarde zou gaan en iedereen het zou zien, die neemt het zo licht niet op. Wat een bekering. Dat zeiden de remonstranten en ik denk dat velen van ons zo denken. Dat de weg tot de zaligheid bestaat in de werken van de wet. Niet de goede werken, nee, die hebben we niet. Nee, maar in deze werken, de overtuigende, ontgrondende, ontblotende werken, laat dat dan de ladder zijn die ons brengt tot God. En die Dordtse vader, die remonstranten zeiden nadrukkelijk, hè, dit gaat dus aan de werking van de Heilige Geest vooraf. Dus u bent onbekeerd, de Heilige Geest is nog niet zaligmakend in uw leven werkzaam. Neem dan de wet ter hand en zorg ervoor dat je overtuigd raakt van je zonde en van je schuld. Dan kun je daarmee uiteindelijk God bewegen om zijn geest te zenden om u zalig te maken. Nou, misschien zit er vanavond iemand hier die zegt, man, dat is mijn leven. Ik doe nou mijn hele leven lang al niks anders dan proberen om eens echt bewogen en eens echt bekommerd te worden. Want ik heb menigmaal gehoord, hè, dat die bekommerden, dat die er ook bij horen. Dat als je de overtuiging van Gods wet in je leven hebt en dat zijn vruchten afwerpt, hè, dat dat toch zaken zijn, hè, die niet in een hoek geschieden. En dat je daarmee, als je voor God verschijnt, toch in de hemel mag komen. Dan heb ik toch hoop en goede moed dat ik bij die kleinen in de genade mag horen. Bij die rokende vlaswieken die niet worden uitgeblust en die gekrookte rieten die niet verbroken zullen worden. Dat is toch mijn hoop en mijn verwachting dat de Heer uiteindelijk toch zal zien. Wat een ellende kennis, wat een zonde kennis ik heb. En sommigen gaan daar zelfs zo ver in, hè, dat ze proberen om uit dat vleeselijke hart nog uit te persen. Dat kan soms heel lang duren en heel veel oefening kosten en heel veel donderpreken kosten, maar als ze uiteindelijk tussen de samengeperste lippen door kunnen krijgen dat ze het ook nog wel met God eens zijn als die ze voor eeuwig wegdoet. En daarmee doen ze het ultieme offer aan God. U mag me zelfs verdoemen en vervloeken als u me dan eindelijk bekeert. En dat vond je heel veel in de middeleeuwen. Je vond het bij Jean de Labadie bijvoorbeeld, een Labadist. Vindt het vandaag de dag nog bij mensen die opgegroeid zijn onder de prediking van wet en evangelie, van recht en van genade. En ze hebben gehoord dat God zijn volk inwint voor zijn recht. Dat God het zijn volk eens doet worden met Gods vonnis in het leven. En dat daarachter de verlossing wordt genoten. En ze tarten zichzelf en ze pijnigen zichzelf, net zolang tot ze er ook zijn en het ook durven zeggen. Maar er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Het brengt nog steeds niet bij de hemelpoort. Die tranen niet. Dat treuren niet. Moet ik het even aan Luther koppelen? Het slaan van je eigen rug niet. Het in een ijskoude cel op je knieën liggen niet. Het opklimmen van de Pilatustrap helpt niet. Niets helpt. Al zou je ganse nachten wenen. Het helpt niet. En al zou je hopen dat je tranen bij God worden opgevangen. En dat God het vanuit de hemel ziet, hoe je ploetert en kruipt en je vernedert voor God. Het helpt niet, het helpt alles niets. En dan word je zo ongenadig boos. En dan ben je het wel zo zat, die godsdiensten, dat je soms de wereld ingaat en erger wordt dan je ooit geworden bent. Totaal verhard. Want je hebt er toch alles aan gedaan. Zelfs je leven ervoor over gehad. En niets heeft geholpen. Nou, laat dat maar gaan. Zie je het? Het is alles een vleeselijk en een wettisch werk van de mens. Ik wil u daar wat van voorlezen. Van de Groe. Van de Groe zegt het volgende. Een bloot werk van overtuiging, hoedanig het dan ook wezen mogen, kan op zichzelf niemand enig part of deel aan Christus en aan de zaligheid geven. Geen overtuiging zal ooit heilzaam of zaligmakend zijn dan die door de krachtdadige werking des geestes in s mensen hart dadelijk doorbreekt tot... Goed luister. Wanneer wordt die overtuiging heilzaam? Wanneer wordt ze zaligmakend? Wanneer brengt ze ons over van de totale verlorenheid in de zalige gemeenschap met God? Wanneer? Als het dadelijk doorbreekt door de bediening van de geest tot een oprecht gelovige kennis en omhelzing van de Heer Jezus. Want wie was ook alweer de weg tot God? Wie? Je tranen? Je boete? Je angst? Je nachten wenen? Je brullen? Je alles wegwerpen, alles wegdoen, je leven reformeren, alles? Ik denk dat Luther de allerlangste ladder heeft gemaakt die er ooit gemaakt is door een mens op aarde. Hij zegt, ik was bijna bij de hemel. Nog één stap. Eentje nog. En ik had hem niet. En ik stortte naar beneden en ik riep, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Ziet u? Hoe lang is uw ladder? Wel de helft. Ben je bijna bij de hemel? Moet nog één traan? Je hebt hem niet. Hebt hem niet. Niemand moet dus zijn staat of de hoop zijner zaligheid immer bouwen op een grond van overtuiging, maar alleen op Christus door een oprecht geloof. Dus, zegt Van der Groe, moet er dan noodzakelijk door ons gehouden worden voor een vaste regel in het christendom. Luister vanavond alstublieft goed. Dat zolang als iemand de Heer Jezus niet kent met een geestelijke en gelovige kennis, van bijzondere toe-eigening voor zichzelf, van een hartelijk vertrouwen op Hem en zijn genade, op grond van de beloften van het Heilig Evangelie, hij dan ook nog geen ware zaligmakende overtuiging bekomen heeft, met die ontdekking van zonde en vloek en verdoemenis en onmacht enzovoorts. Ziet u? Begrijpt u het? Dus heel die overtuiging en heel die zelfkastijding en heel die wetsbediening in je leven is niets waard. Ik kan me voorstellen dat er mensen vanavond zijn die zeggen, nou ben ik het zo ontzaglijk zat, nou hak er vandoor. Dat begrijp ik. Ik weet het in mijn leven dat God een dikke streep zette door al die gebeden en al die preekjes en al dat zoeken van God. En je hart barst van woede. Is het dan nooit genoeg? Nee. Nooit, heren. Nooit. Wat moet ik dan nog doen? 100 preken nog? 1000 preken? Bidden? Wat moet ik doen? Op mijn knieën? Wat moet ik doen, Heer? Moet ik mezelf kastijden, Heer? Wat moet ik doen? Niks helpt. Niks helpt. Het is dan ook, zegt Van der Groe, ten uiterste schadelijk en gevaarlijk wanneer degenen die van hun ongeloof en hun vijandschap tegen Christus
nog nimmer recht overtuigd zijn geweest, nochtans rust voor hun zielen willen scheppen uit een algemene en onvolkomen wettische overtuiging, die hun niet geheel vernedert en vatbaar maakt voor de vrije genade des evangelies. Het is dus schadelijk, het is dus gevaarlijk, dat hele godsdienstige gedoe van ons, en heel dat godsdienstige gedoe in onze kringen, dat we elkaar zitten op te bouwen, en dat we zeggen, ja, maar je bent toch niet meer waar je was, en je leeft toch niet meer zoals je leefde, en je bent toch zo veranderd, en je gaat daar toch naar de kerk, en door de week ook nog, en je leest toch zulke goede boeken, en dan komt de dominee of de ouderling op bezoek, en die zegt, nou, dat heb je toch niet van uzelf. En je zegt, nou, ik twijfel nog wel, nou, ik twijfel maar niet om mens. Dat heb geen mens van zichzelf. En zachtjes aan word je opgebouwd en opgebouwd en opgebouwd zonder enig fundament. En de duivel vindt het fantastisch. Kerken vol degelijke mensen, deugdelijke mensen, veranderde mensen. Maar hij heeft een hekel, hij heeft een satanische haat. Niet tegen veranderde mensen, echt. Helemaal niet erg, echt. Geen maar, hij heeft een hekel aan vernieuwde mensen. Nieuwe mensen. Wederom geboren mensen. Die met Paulus kunnen zeggen, wat we vanavond gelezen hebben. Ik ben door de wet opgeklommen. Stapje voor stapje. De hemel bereikt, naar binnen gestapt. Gekroond voor al mijn wettisch werk. Nee, ik ben door de wet der wet gestorven. Ik ben dwars door mijn ladder heen gezakt. Ik ben dwars door al mijn sporten en goede werken heen gezakt. En de Heer heeft dwars door alles heen een dikke streep gezet. En daarom zegt Van der Groe, het is zo gevaarlijk als je nooit je vijandschap tegen Christus hebt leren kennen. Want waarom heb je zo'n vijandschap tegen Christus van nature? Omdat hij zegt, ik alles of niks. Weg met uw ladder. Weg met uw goede werken, weg met uw goede bedoelingen. Ik ben het alleen, of ik ben het niet voor u. En dat wekt zo'n wrevel en zo'n haat tegen God. Ja, dat is overtuiging. Want wat blijft er dan over? Hè? Dan blijft er geen mens over die heel zijn leven zijn best deed om die ladder te vormen. Maar die nou eenmaal er zo'n last van had dat God zo onwillig was. Maar weet je wat je dan krijgt? Kom je erachter, hè? Dat heel dat werk om die ladder te maken, één blakende vijandschap was tegen Christus. Want je moest hem niet, je moest je eigen ladder. En hij mocht best een beetje helpen, en hij mocht best een beetje ondersteunen, en hij mocht best een beetje gaven uitdelen om je te helpen bij het maken van de ladder, maar hij mocht de ladder niet zijn. Nou, dat is het. Dat is de ellende. Het is Christus of het is niks. Gaat u door met uw ladder maken? Gaat u door met uzelf persen? Misschien wel zo ver kan komen dat u ergens kunt vertellen op een gezelschap. Ik ben het zelfs met het recht van God eens geworden. En je wacht geduldig op de felicitaties. Ben je zo ver gekomen? Je bent niet gestorven. Je bent als groter en groter en groter geworden. En je bent één godsdienstig, monsterlijk uitziend mens. En wat zou het een wonder zijn, hè, als de Heer daar nou eens een eind aan maakte. En je met alles aan een einde kwam en moet zeggen, nu is het dood. Totaal verloren. Dat je zo moe bent van die ladder bouwen. Dat je gewoon in elkaar zakt. Op je knieën en dan zeg je, Heer, nou heb ik alles gegeven wat ik kon. En het is nog niet genoeg, Heer. Dan geef ik het u gewonnen. Dan geef ik het uw wet gewonnen. Ik kan uw wet nooit voldoen. Ik kan de prijs der zielen dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen, Heer. Het is verloren. Het recht van uw wet is goed. Maar ik deug niet en het lukt niet. Ik krijg het vonnis niet weg. Ik krijg het niet betaald. De schuld niet verzoend, Heer. Het is kwijt. En dat is nou juist waar God op aanwerkt. Want daar waar ik niets meer heb en niets meer kan. Dat is geen prestatie. Hoe ben je al zover dat je niks meer kan? Nee, dat is de totale failliet van ons kunnen. Ik heb niet meer, kan niet meer. Dat je je laatste adem als het ware uitblaast en zegt. Heere, het is rechtvaardig verloren. Ik heb met Jona, heb ik op dat schip. Ik heb alles gedaan wat kon. Ik heb eerst alle ballast eruit gegooid uit mijn leven. Alles wat hindert. Ik ben daarna geweldig aan het roeien gegaan met goede werk. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Maar ik kom erachter. Hè. Er is maar één reden waarom het zo ontzaglijk stormt. Ik moet overboord. Ik moet sterven. Het recht van God moet zijn loop hebben. Het is voorbij. Het is verloren. Kijk, en als de geest dat doet, dan word je het daarmee eens. En dan is dat geen hard en geen verschrikkelijk vonnis, maar dan wordt dat ervaren als een zoet recht. Want Gods vonnis is rechtvaardig. En dan krijg je meer lief dan je eigen zaligheid. Waarom? Waarom? Waarom krijg je het meer lief dan je eigen zaligheid? Omdat je erachter bent gekomen dat je niet deugt. En dat je die zaligheid niet waard bent. En dat God naar recht je schuldig moet keuren. En als je het rechte zicht krijgt op wie God is. En het rechte zicht krijgt op wie je zelf bent. Is het onlosmakelijke gevolg. Dat je het met Gods vonnis eens wordt. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En dat is geen werk. Maar dat heeft Gods geest dan gewerkt. Dus wat hebben we nou vanavond geleerd? We hebben geleerd dat al die werken van de wet, ook als het gaat over die dingen, die als ze door Gods geest gewerkt worden, wel een voorbereidend werk zijn tot zaligheid. Ik haast me vanavond om te zeggen dat u moet niet denken dat al die zaken die ik zojuist genoemd heb, ja, van overtuiging van zonde, overtuiging van schuld, het gevoelen van Gods toorn, het gevoelen van de vloek, het gevoelen van je eigen onmacht en de onmogelijkheid om zalig te worden, dat zijn zeker dingen die de Heilige Geest werkt in het voorbereidende werk tot de zaligheid. Maar denk er alleen om, al die overtuigende werkzaamheden kunnen de verworpenen ook hebben. Dat worden wel genoemd door onze vaderen gemene werkingen van de geest, die ook de verworpenen soms ondervinden. Dus hoe weet ik of ik zalig ben? Niet of ik genoeg ellendekennis heb opgespaard. Niet of ik genoeg symptomen in mijn leven heb van verandering. Er is maar één scheiding daar waar het gemene werk van de geest ophoudt en het zaligmakende werk van de geest verschijnt en openbaar komt. Als je de Zoon hebt. Want die de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Wat je dan ook wel mag hebben, als je hem niet hebt, heb je niets. En daarom was het ook zo sluw van die remonstranten, want die zeiden, al die zaken die aan de vereniging met Christus voorafgaan, die komen voort uit het mens zelf. De mens moet zichzelf overtuigen, moet zelf onder ogen zien hoe verkeerd hij is enzovoorts. En dat beweegt uiteindelijk God. Maar dat is echt ronduit remonstrans. Gods geest is het die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar Gods geest gaat schode zij dank daarmee door, totdat hij overgaat in dat zaligmakende, onwederstandelijke werk van de wedergeboorte, waar hij de mens met Christus verenigt. Dat doet de geest. En daar kan een mens met een wettisch werk nooit komen. Laat u dat alsjeblieft nooit wijsmaken. dat je met veranderingen, overtuiging enzovoorts ook bekeerd bent. Nee. De kernvraag in de Heilige Schrift is: hebt gij de Zoon? Heb je Christus ontvangen van de Vader? Heb je het geloof ontvangen van de Geest om Christus met al zijn weldaden aan te nemen? Ben je door de wet niet opgebouwd, maar ben je door de wet gestorven? En heb je het leven mogen vinden in Hem? Zodat je zeggen mag: ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik nu ben. Ziet u hoe onze Dordtse vader hem precies in de gaten hadden, hoe die remonstranten, maar ook wij van nature werken? Op de een of andere vreemde manier wil de mens altijd op een manier zalig worden, buiten Christus om. En er zijn hele dogmatieken, hele dikke boeken geschreven om dat allemaal te verklaren en te onderbouwen met teksten. Maar uiteindelijk kun je er een grote dikke streep doorheen zetten, want het is Christus niet. En je kunt ladders maken zo lang, met allerlei stappen en standen en vult u het maar in. Maar als het Christus niet is, brengt het u nergens.
Ik hoop dat u het begrijpt. Dus een zichzelf tarten en zichzelf bewerken met de wet maakt u niet aannemelijk voor God.
Ten tweede, dat is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde, van ongerechtigheden, van schuld enzovoorts. Maar de werking van de Geest gaat daar waar de wet niet verder kan, door. Namelijk, ze openbaart en schenkt Christus. Dat hebben we gelezen ook, hè, in de Dordtse leerregels, in dat vijfde artikel. He, want na de maal deze was de wet de grootheid der zonde wel ontdekt, dat kan de wet. En de mens meer en meer van schuld overtuigd, dat kan de wet ook. Doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst. Omdat de wet Christus niet aanwijst. Nog enige krachten toebrengt om uit de ellendigheid te kunnen geraken. Omdat ze dat niet kan, omdat de wet uiteindelijk Christus niet openbaren kan, blijft een mens onder een wettische overtuiging verloren. De Heilige Schrift heeft daar allerlei sprekende voorbeelden van. Als je kijkt naar het berouw van bijvoorbeeld Esau, die had zo'n berouw. Zo'n wettische overtuiging, die man was doods en doodsbang voor God. En die voelde zo de vloek en het vonnis over zijn leven. Maar de wet wees hem het herstellingsmiddel niet aan, waardoor hij zeggen moest: mijn zonde is groter dan ze vergeven zou kunnen worden. Judas, overtuigd door de wet, dat hij vergoten had onschuldig bloed. Maar de wet wees hem het herstellingsmiddel niet aan, waardoor hij zich verhing. Hoeveel mensen, ik hoop dat u het begrijpt, ik voel er een intense zorg in. Ik voel ook dat ik moet wandelen op een koord. Want kijk, de een zegt: er is geen overtuiging van zonde en ongerechtigheid en schuld nodig voor de vereniging met Christus. Nou, dat is onbijbels. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Er gaat altijd een overtuigend wetswerk van de Geest aan de vereniging met Christus vooraf. Een ander zegt: nee, maar die zondekennis, die moet achter de vereniging met Christus geplaatst worden. Dus daarvoor is er dan geen wetswerk en geen zondeovertuiging, maar dat moet dan daarachter geplaatst worden. Die zeggen: de ellende, verlossing, dankbaarheid, dat zijn wel drie zaken, maar die moet je aan elkaar verbinden als een cirkel. En waar u die cirkel begint, dat maakt niet uit. De een begint de cirkel bij de ellende, de ander begint de cirkel bij de verlossing, de ander begint de cirkel bij de dankbaarheid. Uiteindelijk ervaart u al die zaken, maar waar uw cirkel begint, dat maakt niet uit. Dat is allemaal gevaarlijk. Maar vanavond wil ik me houden bij de Dordtse vader. Ik wil me houden bij de zorg die zij hadden. Dat ze zeiden: een godsdienstig mens is geneigd om zichzelf door die wet te pijnigen. En hij meent daarmee uiteindelijk God te behagen. En dat kan niet. Dat kan niet. En daarom zegt onze Dordtse vader, wat het licht der natuur niet kan, wat de wet niet kan, dat moet dus uiteindelijk iets anders doen. Wat moet het nou vanavond doen in mijn leven? Zeg het eens. Wat moet het nou vanavond doen? Als het licht der natuur me niet redden kan. Als de wet me niet redden kan. Wat moet het dan vanavond doen? Misschien zit u hier vanavond wel bij de brokstukken van uw ladder. Jarenlang gebouwd. En vanavond door Gods geest onderuit geschoffeld. En alles ligt voor uw voeten. En hoe kom ik dan die eindeloze kloof tussen God en mijn ziel over? Hoe dan? Lees maar mee in het 6e artikel. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Wat dus het licht der natuur niet kan, wat dus een wettisch werk niet kan, dat doet God. Gelukkig. Gelukkig. God doet het. En hoe doet hij dat? Door de kracht des Heiligen Geestes en door het woord. Moet je eens die volgorde is opmerkelijk, hè? Er staat niet, dat doet God door woord en geest, maar er staat, dat doet God door geest en woord. Ik denk dat het op die manier is verwoord om de aandacht erop te vestigen dat het woord alleen het uiteindelijk ook niet kan. Het woord, het evangeliewoord alleen zonder de toepassing en de paring van de Heilige Geest kan het ook niet. En daarom is het zo nodig dat God met zijn woord komt, zijn geest daaraan paart. En wat komt er dan als hij door dat woord komt en door die geest komt? Dan komt hij met de bediening der verzoening. De bediening der verzoening. Weet je wat dat betekent? Dat woord dat heeft zo'n diepte vanavond. Dan komt God met de bediening der verzoening. Hij komt tot ons als vijanden. Als vernielers van zijn schepping. Als verachters van zijn geboden. Vijanden. En dan komt hij met de bediening der verzoening. Alsof hij met een document komt, de Bijbel. En hij biedt ons zijn vrede aan. Dat is de bediening der verzoening. De God die wij tot in het diepst hebben getart. Die biedt ons zijn vrede aan. Zijn verzoening aan. Hij zegt nadat hij ons overtuigd heeft door de wet. Dat we verdoemd en vervloekt zijn, rechtvaardig. Biedt hij ons zijn vrede aan. Hij is bereid, zegt Calvijn, om uit te wissen en door te halen al uw zonden. Hoort u het vanavond? God is bereid in de bediening der verzoening om uit te wissen en door te schrappen al uw schulden. God is bereid om dat hele grote gedenkboek voor zijn aangezicht, wat helemaal volgeschreven staat, pagina na pagina, met uw zonde en mijn zonde. Alles staat erin. Alles. Alles wat je gedaan hebt. Tot in de schuilhoeken van de wereld en van je slaapkamer. Steegjes en alles wat je gedaan hebt. Alles staat erin. Alles. Alles. En God zegt. Alles wat hier staat maakt je des doods schuldig. Alles wat hier staat maakt dat ik je rechtvaardig verdoemen moet. En als je door Gods geest daar een blik in mag krijgen en zo wat regels oplichten van zaken die al lang vergeten was, maar God niet. Dan word je zo overtuigd van die schuld en van die zonde, dat je moet zeggen, dat is rechtvaardig, Heer. Ik was het vergeten, maar nou u er weer licht op werpt, mijn jeugdzonde en mijn boezemzonde en alles wat ik gedaan heb. Als ik zelfs lees, Heer, dat u beschreven hebt dat gebed daar, wat ik zo gevoelig en zo vol tranen deed, dat u dat als blinkende zonde hebt aangemerkt. En dat zingen daar in de kerk, wat ik zo wenend heb gedaan en zo bewogen, dat u dat ook als zonde hebt aangemerkt. En dat u die kerkdienst daar met die dominee, waar ik zo ontdaan was en zo overtuigd van zonde de kerk uitging, dat u dat ook hebt opgeschreven als zonde. Ja, heren, dan is het hopeloos. Dan moet ik verloren gaan, dan buig ik mijn hoofd. En dan is het rechtvaardig. En dan hè, weer hè, die bediening der verzoening. Dan zegt diezelfde God met dat grote zonderegister. En ik bied u, waarvan deze zonden zijn, de vrede aan. Ik bied u aan om het allemaal door te schrappen. Ik bied het u aan. Om dit hele zonderegister, waar je niet durft in te zien zoveel. Ik bied u aan om het uit te wissen. Moet je horen. God biedt het aan. Om het uit te wissen. Zodat als je boek straks op de jongste dag open gaat. Daar niet die oneindige hoeveelheid zonde te lezen zijn. Maar er niets meer staat. God biedt het aan. In de bediening der verzoening. En hoe dan? Hoe kan dat dan weggewist worden en uitgewist worden? Hij biedt dat aan in de bediening der verzoening. Welke is het evangelie van de Messias? God biedt ons aan om het uit te wissen. Waarmee, zegt een kind? Met inkt. Hoe dan? Scheurt de Heer bladzijden eruit? God is bereid om het uit te wissen met bloed. Zodat in de Bijbel staat, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Geschiet er geen uitwissing. Het boek van Gods gedachtenis, het zonderegister van je leven, kan alleen worden uitgewist, leeggemaakt door het bloed van Christus. En daarom is die bediening der verzoening zo'n onbegrijpelijk iets. Want u die het verdiend hebt om verloren te gaan, u wordt aangeboden om het door te schrappen en uit te wissen. En om dat te kunnen doen, om die bediening der verzoening te kunnen doen uitgaan, heeft hij zijn eigen lieve zoon laten kruisigen. Heeft hij het bloed van zijn eigen lieve zoon laten storten. Opdat er een zee van bloed zou zijn om die oneindige hoeveelheid pagina's van uw zonderegister uit te wissen. Heeft u zonde? Heb je schuld? Ben je er ooit achter gekomen dat dat boek bij God vol staat? En als God in het recht gaat treden en die zonde gaat gadeslaan, dat je voor eeuwig, eeuwig verloren bent. Ben je er achter gekomen dat God in dat vonnis rechtvaardig is? Ben je het ermee eens geworden? Je kunt er niks in brengen, het staat er toch? Is je geweten, ga meegaan getuigen. Is je geweten door Gods geest geopend, waardoor het getuigenis, de herinnering in je geweten, geheel overeenkomt met Gods vonnis? En je moet zeggen, wat hier staat, dat wordt hier bevestigd. Mijn geweten heeft ook een boek bijgehouden. En het boek van mijn geweten komt geheel overeen met het boek van Gods gedachtenis. Het is rechtvaardig, het is verloren. Maar wat een eeuwig onuitsprekelijk eeuwig wonder. God is bereid om het zonderegister van zondaren uit te wissen. En als je overtuigd bent van zonde, als je op je plek gebracht bent, is dat vanavond zo'n onuitsprekelijk evangelie. En als Gods kinderen vanavond op hun plek zijn, hè, dan springt hun hart op van vreugde. En dan zeggen ze zo'n zaligheid, zo'n verzoening door voldoening. Hoe heerlijk, het moet verkondigd worden aan alle creaturen. Maar iedere wettische geest, zowel onbekeerde als bekeerde, krijgen een wrevel. Krijgen een haat. En die zeggen, nou. Zomaar doorhalen. We moeten toch eerst is dit. En we moeten toch eerst is dat. En ik geloof zeker dat het door de Heer Jezus moet, hoor. Maar er zal toch op zijn minst een laddertje gemaakt moeten worden van, ja, van wat? Van wat? Moeten we de mensen opwekken om iets te maken? Om een soort verrot geloof voor te brengen uit dat vuile hart hier? Moeten we de mensen bewegen om iets van krokodillentranen te persen uit hun ogen? Moeten we de mensen dringen om dan maar hun vonnis te ondertekenen met samengeperste lippen en een onwillig hart? Is van God niks waard, joh. Is van God niks waard, echt. God wil dat je onder ogen ziet. En dat werkt er door zijn eigen geest. Dat je helemaal niks kan. En ook uiteindelijk helemaal niks hoeft. Ja, als je het zelf wil doen, moet je alles doen. Maar als je door Gods geest mag leren. Om het van genade alleen te verwachten. Zegt de Heer, ik ben bereid. Om door te halen dat hele zonderegister. Ik ben bereid om het uit te wissen door het dierbare bloed van mijn zoon. En zo heeft het God behaagd. De al de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. In het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, alle gelovigen hebben geleerd. Dat zonder bloedstorting geen vergeving mogelijk was. Allen hebben geleerd om in te blikken in de spiegel van de wet. Allen hebben geleerd dat het zonderegister van God een rechtvaardig vonnis eist. Maar allen die zalig maken door Gods geest zijn overtuigd, hebben ook geleerd, Gode zij dank, dat er bloed is der verzoening. Dat er zo'n onuitsprekelijke grootheid en kracht is in het bloed van Christus. Dat al waren er 10 werelden. Er 10 werelden zalig konden worden. De Heere geven vanavond. Dat je enerzijds naar huis gaat. Dat hier achter blijft in dit zaaltje. Een ingestorte ladder. Dat hier achter blijft in dit zaaltje. Een vergane hoop. Een vergane verwachting. Misschien vanavond in het zaaltje wel achterblijft. Een gewaande bekering. Dat je al jaren dacht, ik ben toch echt wel bekeerd. Want ik heb zondekennis. Ik heb ellendekennis. Ik ken mijn schuld. Ik ben anders gaan leven. Ik ga gebogen en in donker gekleed over de aarde enzovoorts. En vanavond heb ik gehoord de remonstranten zeggen. Dat zijn allemaal dingen die de Heere behaagt. Maar de reformatorische vaderen zeggen. Het zijn blinkende zonden voor God. Maar ik hoop van ganser harte. Dat je vanavond ook door genade het mogen blikken. In dat wonder van de bediening van de verzoening. Daar is vergeving altijd bij u geweest. Het Oude Testament, het Nieuwe Testament. En daarom werp u als een totaal verlorene aan zijn voeten. Kom ik om, dan kom ik om. Erken uw schuld die hem tot straf beweegt. U zegt, en levert dat dan wat op? Nee. Nee. Dan bent u alleen maar op een plekje waar je moest zijn. Als je schuldenaar bent. En als je het vonnis van God billigt, dan ben je alleen maar op de plek waar je hoort te zijn. Rechtvaardig verloren. Maar God wil in dat dodelijkst tijdsgewricht, niet om uw offer, om het offer van zijn zoon, uw ziel redden en uw tranen drogen. Hij wil al uw zonden nemen en ze op zijn zoon leggen. Hij wil uw zonderegister uitwissen. Zodat je staat op deze aarde. En je vol verwondering. En vol verbazing. Heilige verbazing staat en zegt. Waar zijn mijn zonden? Waar is de vloek? Waar is de toorn? Waar is de benauwdheid? Het is alles weg. Ik ben gestorven. Maar o wonder, ik leef. Ik leef, weet u waarom? Christus leeft in mij. Wat een wonder. Ja, ik blijf het elke keer zeggen, maar is het toch een wonder of niet? Dat je met al die schulden voor God niet kon bestaan. En misschien wel 10 jaar lang je best deed om God te behagen. En het zo afgesneden werd. En daarom is het zo nodig dat die prediking en dat die bediening van de verzoening wordt voorafgegaan door de wet om af te snijden. Alle verwachting. Om erachter te komen, daar is vergeving bij u. Door u gewerkt in uw zoon. En u bent het bereid om het te schenken aan de grootste der zondaren. Aan diegene die vorige week misschien wel misselijk naar huis zijn gegaan over zichzelf. En gezegd hebben, dat ben ik. En al dat smerige woont in mijn hart. Maar er is vergeving voor de grootste der zondaren. Verwacht het niet van het licht der natuur. Verwacht het niet van de wet. Maar verwacht het van God alleen. Die het doet door zijn geest en door zijn woord. De verzoening. Gaat u er vanavond mee naar huis. Werp u op uw knieën en zeg het eens tegen de Heer. Heer, ik heb vanavond gehoord dat er vergeving is. Spel dat woord is. Vergeving. U bent bereid om het te vergeven. Mag ik het even zo zeggen? Om het aan een ander te geven. Om mijn schuld op een ander te leggen. U bent bereid om mij geheel te ontdoen van zonde. En schuld. U bent bereid om vriendelijk en vol ontfermen van mijn rechter, mijn vader te worden. U bent bereid om mij straks, ondanks mijn leven vol zonde en schuld, op te nemen in het huis van de vader met de vele woningen. Kun je je voorstellen? Kun je je voorstellen dat alleen al dat woordje verzoeningen, dat stof geeft tot roemen, tot verwondering, tot in alle eeuwigheid. Ik denk, als je een eeuw zou hebben nagedacht over de verzoening, dat je er nog maar dit van hebt gezien. Wat is het toch? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat is het toch? Dat hij zijn bloed wilde geven voor vijanden. Wat is het toch dat hij zo mild is in schuld vergeven. Wat is het toch dat hij nog goedertierenlijk verkondigers uitzendt van die zeer blijde boodschap over de hele wereld om het te verkondigen. Die God die wij getart hebben met onze zonde, die rechtvaardig moet toornen over ons leven, is bereid tot verzoening. Laat de duivel het haten. Laat de godsdienst het haten, maar voor Gods kinderen op hun plek en voor zondaren aan hun einde, door Gods geest gebracht, is het het zuiverste evangelie. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat heeft u bewogen, Heer, Wat heeft u toch bewogen om het liefste wat u had naar de aarde te zenden? Kom. Mocht je hart toch breken. Zou je je kind ervoor over hebben? Voor vijanden. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat hij zijn zoon gaf toen wij nog zondaars waren, nog vijanden waren. En u zult hem straks ontmoeten, daar eindigen we mee. U zult hem straks ontmoeten. Als het grote voorwerp van uw liefde, omdat hij het middel was tot uw verzoening. Of u zult hem straks ontmoeten. Op die grote witte troon. En hij zal u aanzien. En hij zal u vragen. Waarom hebt gij niet gewild? Waarom niet gewild? Dat ik koning over u zijn zou. Waarom wilde je nou per se zelf vroom zijn? Waarom wilde je nou per se zelf een ladder vormen? Waarom wilde je nou zelf jezelf bekeren? En liet je mij staan? Ik heb je nagelopen. 10 jaar, 30 jaar, 50, 60, 70 jaar heb ik je nagewandeld. En je hebt niet gewild. Ga dan maar. Verkrijg dan maar wat je wilde. Een eeuwigheid zonder mij. Je wilde het per se. Je wilde per se de eeuwigheid doorbrengen zonder de zon der gerechtigheid in de gitzwarte duisternis. Je wilde per se de eeuwigheid doorbrengen met een afschuwelijke dorst, omdat je niet wilde drinken van het water des levens om niet. Je wilt voor eeuwig in de hel de pijn dragen, omdat je mijn verzoening niet wilde. Ga dan maar. Voor eeuwig. Waarom? Besef je wel wat dat betekent? Besef je wel wat het betekent om vanavond onder zo'n bediening en zo'n aanbieding van de verzoening naar huis te gaan? En te zeggen: aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Je speelt letterlijk met vuur, met het helse vuur. Waag het er niet op. Zoek uw ziel behouden te vinden, voor het te laat is, voor eeuwig te laat is. Ik moest stoppen. Ik zou liever doorgaan. Ik las eens, ik meen van Mathieu, die was eens bij iemand op bezoek en die sprak zo. En hij was zo vol ervan en hij voelde zo de geest dat hij zei: ik blijf hier en ik ga niet weg voor uw ziel gered is. En hij bleef. En de ziel werd gered. Ik zou liever doorgaan. Tot niemand van u het risico zou lopen om straks weg te gaan en verloren te gaan. Maar ik geef het over aan mijn zender. Ik geef het over aan de Heilige Geest. Hij is machtiger dan ik. Laat ons eindigen. Dierbare Heiland, dierbare Heere Jezus, wat is het toch een wonder dat u wilde komen om uw bloed te storten, om dat zonder register van zondaren leeg te wissen, om uit te wissen al die aanklachten tegen ons en al die schuld. O Heere, wat is het een wonder. O God, wat is het een wonder dat u bereid bent om zondaren weer op te nemen in uw gemeenschap. Wat bent u vriendelijk en mild in het schuld vergeven. O Heere, wat is een ontzaglijke zaak dat er ook in ons land en onze kerken zoveel duizenden zijn die hun hele leven zich afsloven om zich te bekeren. En nooit erachter gebracht worden. Nooit door de wet worden afgesneden.
maar altijd met Mozes vrijen en altijd proberen onvruchtbaarheid uit de wet te vinden. En er nooit achter komen dat de vrucht alleen uit u gevonden wordt. Heer, ik wil vanavond dit woord gebruiken voor de hoorders. Als het misschien nog op een later ogenblik ergens elders wordt beluisterd, wilt u het zegenen, Heer. Wil toch verlossen. Heer, ze wankelen op de rand van de eeuwigheid. Wij en onze kinderen, Heer, bekeer ons dan tot u. Zo zullen wij bekeerd zijn. Brengt u ons veilig thuis. Heb dank voor uw hulp en voor uw kracht. U bent alle hulde waard. Om Jezus wil. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen. Op Psalm 25. Psalm 25, vers 6. En dat zing ik omdat ik weet dat de duivel altijd zal proberen om dit woord en deze boodschap te verbreken en te verduisteren en te vernietigen. En daarom zingen we dwars tegen al die aanvechtingen in. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven en zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Wie heeft lucht en heeft gewezen, tot zijn so.